Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Maris van der Meulen. Maris, welkom.
Dank je wel. Heel leuk om hier te zijn, Sandra.
En weet je wat ik zo bijzonder vind?
Nou.
Je bent hier niet zomaar, je bent helemaal uit Malaga gekomen.
Klopt.
En niet alleen voor mij, maar je bent uit Malaga hier naartoe gereisd.
Zeker.
Bijzonder.
Ja, en best wel. Maar een groot deel voor jou.
Ja, maar een groot deel. Dat horen we graag.
Ja, toch. Heel leuk.
Maris, jij zegt van leven op ratio, controle, wilskracht, naar een leven en lijden in lijn met wie je echt bent. Rust richting vertrouwen.
Ja.
Dat is de rode draad in wat jij doet.
Klopt. Ja, en dat noem ik intentional living.
Intentional living.
Klopt.
En wat bedoel je daarmee? Dat.
Nou, ja, dat is eigenlijk het mooiste antwoord kan ik geven. Dat. En daar gaat het om, want we zijn zo gewend in onze generatie om te rennen, om vanuit je slimheid, vanuit je ratio, vanuit doorgaan, doorzettingsvermogen, wilskracht, om daar vanuit te leven en te leiden. Terwijl als je dat kunt loslaten en meer intentioneel kunt gaan kijken naar wie ben ik eigenlijk echt? Wie zit er achter die woorden? Wie zit er achter die slimme vrouw? Die alles voor elkaar heeft, waar iedereen op rekent. Wie zit daarachter? En dat, op het moment dat je echt intentional leeft, dat je echt leeft vanuit wie je echt bent, leidt vanuit wie je echt bent, dan loopt het leven anders.
Ja.
En het werkende leven, het professionele leven dus, het persoonlijke leven, dat maakt een wereld van verschil.
En alles grijpt in elkaar.
En alles grijpt in elkaar, precies. Ja. Want het gaat nooit alleen over je zakelijke issues. Zakelijke issues komen vaak voort uit persoonlijke issues.
Ja.
Het is zo verweven met elkaar.
Dus eigenlijk, ik denk dan dat het gaat over het hoofd en het hart.
Klopt.
Of misschien wel ook nog meer naar beneden, naar je buik.
Ja.
Ja, je andere hersenen noemen ze dat, geloof ik.
Ja, hè?
Ja. Ja.
Maar daar gaat het precies om. Want we zijn zo gewend geraakt natuurlijk om heel veel te doen met je intelligentie. Met datgene wat je geleerd hebt. Alleen datgene wat je geleerd hebt, dat als het niet doorcijpelt naar je hart en naar je buik, ja, dan ben je dat niet. Dan doe je het vanuit je hoofd, maar ben je niet degene die je zou kunnen zijn. Namelijk jezelf.
Ik hoorde je, en dat is natuurlijk de beste versie je kunt zijn, jezelf. Ik hoorde je het woord generatie zeggen. Ik las vanochtend een mooi artikel van iemand op LinkedIn. En dat het over het verschil in generaties, dat de huidige generatie veel meer, wat je noemt dat rennen, dat we aan het rennen zijn, dat die dat veel minder doen, dat die veel eerder hun grenzen trekken. En dat de generatie daarvoor, misschien mijn generatie, jouw generatie, dat die meer dat rennen doet en doen wat hoort, wat moet.
Klopt.
Dat herken
Absoluut.
Je?
Ja, dat herken ik zeker.
Ja.
Mijn klanten zijn vrouwen boven de 50 over het algemeen.
Ja.
45, 50, maar ook van 60 of ook net over de grens van het pensioen heen. Heel bijzonder om eigenlijk zoveel, want dat zijn een aantal generaties achter elkaar, hè? Maar wat deze generaties allemaal hebben, is dat rennen.
Hmm.
Ja, en kinderen hebben dat minder, hè? Ook mensen die nu 25 zijn, hebben dat veel minder. Kiezen voor zichzelf, kijken veel meer naar wat heb ik nodig, wat vind ik fijn. Maar onze generaties zijn er toch mee opgegroeid.
Dus deze generatie heeft die kinderen dan anders opgevoed?
Dat wel. Of, ja, het is natuurlijk een heel deel nature en een deel nurture.
Mm-hmm.
Dus ja, dat vind ik altijd een interessante. Van wie voedt dan wie op daarin? Hè? Hebben dan de ouders? Of is het ook de energie die in de wereld speelt op dit moment? En dat die kinderen daar dan ook dit van meekrijgen?
Het is een andere wereld waar wij in leefden en waar de huidige generatie in leeft.
Ja, veel is natuurlijk ook social media. Veel is wat ze zien op YouTube.
Ja.
En dus leer je van anderen. Leer je niet alleen maar meer van je ouders, maar de wereld is natuurlijk veel groter geworden dan toen wij jong waren. Nu zijn we nog steeds jong, hè, maar
Er zijn meer kanalen bijgekomen. Wij hadden dat kanaal van social media, was er niet.
Nee.
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 Wat trouwens ook voor een soort rust kan zorgen, denk ik, dat het er niet was.
Klopt. Absoluut. Ja. Want nu zie je alles. Je ziet de hele wereld. Je krijgt input natuurlijk vanuit de hele wereld.
Ja.
Maar je wilt ook, en daar komen natuurlijk, dat is ook weer de link met mijn werk, dat je juist al die dingen die je ziet vanuit de buitenkant, dat maakt dat je daar misschien wel aan wilt voldoen.
Hmm.
Waardoor je verder bij jezelf vandaan komt. Kikker in mijn keel.
Want je zei vrouwen. Het zijn vrouwen die jij in jouw praktijk hebt, of ook mannen?
Vrouwelijke leiders.
Alleen vrouwelijke leiders, hè?
Ja, en ervaren ondernemers. Ik zie dat zij tegen dezelfde dingen aanlopen.
Ja.
En heel enkele keer komt er een man die de stoute schoenen aantrekt en zegt van... nou, ik zie dat jij vrouwelijke leiders begeleidt. Maar goed, dat wat je zegt spreekt me zo aan, heb ik ook nodig. Dus mag ik ook. Maar over het algemeen, ik richt me op vrouwelijke leiders en vrouwelijke ervaren ondernemers.
Het is wel bijzonder dat als je richt op vrouwelijke leiders, ik doe dat ook in principe, dat dan mannen het ook wel, wat je zegt, de stoute schoenen aantrekken. Dan vinden ze het bijzonder spannend misschien, ja, om ook naar jou toe te komen. Terwijl eigenlijk de thematiek is niet zoveel anders. Hè?
Precies.
Er zijn ook mannen die tegen de dingen aanlopen waar vrouwen tegen aanlopen. Alleen ik denk, ben je dat bij me eens, dat vrouwen vaker tegen die thematiek aanlopen? Van onzekerheid bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ja.
En mannen zeggen het misschien wat minder gauw. Stoppen het weg, schreeuwen eroverheen, iets in die richting.
Ja.
Ja, maar je hebt gelijk, de thematiek is heel vaak hetzelfde. Ja. Maar wat ik wel heel fijn vind van puur me richten op vrouwen, is dat je natuurlijk steeds meer... Ja, ik heb zoveel vrouwen gezien in de 27 jaar dat ik dit werk doe, dat je ook steeds meer daar ook alles kunt zien wat er speelt en vergelijkingen kunt maken en dingen hebben meegemaakt, zeg maar. Als je dan toch en mannen en vrouwen zou blijven doen, dan versnippert dat misschien een beetje. Weet ik niet.
Je hebt eigenlijk zoveel ervaring opgedaan met vrouwen. Je ziet nu een soort rode draad.
Zoiets. Ja, ja, de patronen, ja, die er spelen.
Patronen, ja, ja. En je zegt, want je zegt ook, zijn ook female leaders, zijn ervaren ondernemers. Want je zegt, die ver zijn gekomen op die ratio, wilskrachten en controle.
Klopt.
Ze, ja, zijn heel eind gekomen.
Zeker.
Maar dan?
Ja, maar dan. En dan toch vastlopen. Of vastlopen, of helemaal niet vastlopen. Maar voelen van, hé, maar er is meer. Is dit het nu? Is er wat, ik ga misschien een volgende fase in nu. Ik ben nu 50, ik ben nu 55. Ik ga een andere fase in. Maar wat dan? Hoe ziet die fase eruit? Want ik heb niet meer zin om te voldoen aan alles wat de buitenwereld van me verwacht. Ik heb geen zin meer om naar de pijpen te dansen van het management bijvoorbeeld. Of van mijn klanten, als het dan over ondernemers gaat.
Dus het is niet per se dat ze dan al die vrouwen ergens tegen aanlopen, maar dat ze gewoon geen zin meer hebben in die omgeving.
Ja, 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 in die omgeving. En ook ergens wel de klepel, hoe zeggen we dat ook alweer? De klok hebben horen luiden, niet weten waar de klepel hangt.
Ja.
Maar dat ook wel weer, dat ze weten dat er meer is dan alleen maar dat slimme hoofd wat ze zo hebben ingezet. Alleen zelf is het heel lastig om erbij te komen, in je eentje.
Ja.
En dat is zo fijn om daar ook aan te kunnen werken. Want het is niet zozeer dat vrouwen met een burn-out bijvoorbeeld bij me komen. Het gaat meer om de volgende stap. Het gaat meer om vanuit jezelf echt te kunnen leven en leiden. Dan het oplossen van een probleem bijvoorbeeld.
En hoe is het zo gekomen? Hè? Want sinds 1999 doe je dit?
Ja, klopt.
En je bent toen ook in Malaga gaan wonen?
Toen nog niet meteen.
Nee, precies.
Nee, in Malaga woon ik nu 8 jaar. Maar eigenlijk ben ik altijd coach geweest. Vroeger, voor 1999, noemde ik het niet zo. Maar merkte ik wel dat vriendinnen bijvoorbeeld, die kwamen altijd bij me met issues die ze hadden. Ofwel met hun ouders of andere dingen, of met vriendjes of wat dan ook. Maar ook met mijn ouders sprak ik over relaties en over, kon ik ook heel goed hen helpen om tot iets anders te komen dan het stramien waar ze in zaten, de patronen waar ze in zaten.
Dus mensen kwamen al naar je toe.
Klopt.
Want het was een mooi voorgesprek dat je bent je vaak niet bewust van je kwaliteiten, maar dat jij merkt dat mensen zich makkelijk openen naar jou. Dus dat merkte je misschien toen nog niet, was niet heel bewust, maar er waren wel mensen die naar je toe kwamen.
Klopt.
Ja. Ja. Je bent daar je werk van gaan maken eigenlijk.
Ja, ben ik mijn werk van gaan maken. Want eerst dacht ik dat ik te jong was om dat te kunnen doen. Maar ja, als ik het al deed toen ik dus nog jong was, waarom ook niet? Hè? Maar dat zijn allemaal van die dingen. Want ook ik was zo iemand die op ratio, op wilskracht, controle, doorzetten. Dat was ook mijn manier van in het leven staan, voorheen. En toen op een gegeven moment merkte ik van, ja, maar dit is zo wat bij me past. Ik kan niet anders dan dit gaan doen. Dit heb ik te doen. En daarom voelt mijn werk ook bijna nooit als werk.
Dit is jouw verhaal, want dat was ook mijn vraag, maar je vult hem al gelijk in. Dit is jouw verhaal. Jij leeft op wat je zegt, je zat in je hoofd op ratio, controle en wilskracht.
Klopt.
En ben je een heel eind gekomen.
Klopt.
Maar je dacht ook van, er is meer. Net zoals die vrouwen die bij jou komen, er is meer.
Ja, dat dacht ik zeker. En op een gegeven moment merkte ik ook dat gevoel ook nodig is. Het gevoel is nodig, de intuïtie die je hebt gekregen. Iedereen heeft intuïtie, alleen we weten zo vaak niet hoe we erbij moeten komen. Terwijl als je daar ook op gaat leven, dat je ook voelt wat je te doen hebt bijvoorbeeld. Dat is zo'n ander verhaal, dan komt het ook van binnenuit. dan leef je het. Dan doe je het niet meer, maar dan leef je het ook. En dat is ook mijn eigen verhaal. En daarom, dat is een van de redenen, denk ik, dat ik mijn vrouwen daar ook zo in kan meenemen.
Ja, ja, jij weet hoe het is. Ja. En wat was het dan dat jij dacht, dit heb ik te doen? Dat je op dat punt kwam van, ja, er is meer. Was er een speciaal moment of is het gegroeid?
Het is gegroeid, maar het echte moment kwam toch wel toen ik een burn-out had.
Hmm.
Ja, toen ik echt voelde, maar zo kan het niet meer verder. Ik heb hier iets te doen. Ik heb hier een stap te zetten. En blijkbaar die slimheid, intelligentie, wilskracht, nou dat stuk is niet meer voldoende. Want het is niet mijn geheel. Ik ben het niet volledig. Nee. Het is puur mijn hoofd die me in eerste instantie leidde, zeg maar, in mijn leven. Mm-hmm. En toen merkte ik, maar er is meer. En ik heb ook toen een coach in de arm genomen, juist om het hierover te hebben. Van hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik dan bij die diepere, complete Maris? In plaats van bij alleen die bovenkant, zeg maar.
Want het is best wel een grote vraag. Hè? En wat coaches ook vragen of klanten van, hoe doe je dat dan? Want wat is intuïtie? Hè? Wat is dat dan bij jezelf zijn?
Ja, nou ja, innerlijke rust, daar begint het eigenlijk mee. Uh-huh. Dat je jezelf ook kunt horen, dat je jezelf kunt voelen, dat je jezelf kunt zien. Want als je maar door blijft denderen in je leven, dan zie je jezelf niet. Hoor je jezelf niet. Maar wat is intuïtie, vraag je? Ja, dat is dat gevoel van binnen, je kracht van binnen, dat je dingen weet zonder het te weten.
Ja.
Dat er dingen bij je loskomen, dingen bij je vrijkomen die je niet kunt weten, maar die je wel opeens voelt dat je dat moet gaan doen. En iedereen heeft ze ook, hè?
Ja.
Want iedereen heeft natuurlijk die momenten dat je een ingeving krijgt en denkt, oh, maar jeetje, dit moet ik gewoon doen. Of ik moet later vertrekken, en dat je daarna ziet dat er een hele grote file was. Of dat er een ongeluk is gebeurd. Maar ook liedjes bijvoorbeeld. Dus je intuïtie spreekt op allerlei verschillende manieren met je.
En je zegt, dat was ook jouw verhaal, je loopt eigenlijk achter jezelf aan. Je ziet jezelf niet meer, omdat je zo hard aan het hollen bent.
Klopt.
En dan luister je ook niet naar wat jouw lichaam je eigenlijk aangeeft. Want die burn-out die om de hoek al zat te gluren, denk ik.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat komt niet van de ene op de andere dag.
Nee.
Dat ontstaat, dat ontwikkelt zich. En ja, dat door te rennen, dat herken ik ook bij mijn vrouwen, bij de vrouwen die bij mij komen. Juist het doorgaan elke keer weer, nooit een keer afschakelen. Eigenlijk altijd aanstaan.
Ja.
Altijd op die automatische piloot staan, want dat is hoe je het bent gaan doen.
En waarom doen we dat zo?
Goeie vraag. Ja, want als we het allemaal zouden weten vanaf het moment dat we 20 zijn, dan zouden we het niet meer gaan doen, toch?
Nee,
dat zou je denken.
Ja.
Ja, waarom doen we dat? Nou ja, ik denk om iets te bereiken. Dat we vroeger werd ons geleerd, doorzetten, dan kom je er wel. Hard werken, dan kom je er wel. Niet werken, niet lullen, maar poetsen.
Mm-hmm.
Dat.
Presteren,
ja. Slimme meid is op de toekomst voorbereid. Allemaal dat soort campagnes die er toen waren.
Ja.
Ook wel natuurlijk van, je bent slim, dus dan moet je je hoofd ook maar gebruiken. Dan moet je maar gaan studeren, dan moet je maar... En natuurlijk ook als je eenmaal aan het werk bent, dat je dan ook naar die leidinggevende positie toe gaat werken.
Ja, dat is het idee, dat je carrière maakt, dat is het pad.
Ja, dat is het pad toch? Zo doen we dat.
Ja.
Deden we dat, totdat je bewuster van wordt en intentional gaat leven, zoals ik het dan noem.
Dat is intentional, dat je luistert naar...
Ja, naar jezelf. En dat je doet wat bij je past en niet zozeer het pad wat je nou helemaal bent ingeslagen.
En als je dan terugkijkt op zo'n burn-out, ik vind het altijd bijzonder dat mensen... Het overkomt mensen ook wel, lijkt het. Is het jou overkomen? Of had je, als je terugkijkt, beter aan jezelf kunnen luisteren? Had je dat kunnen voorkomen? Het is een stapelvraag die ik stel.
Ja, dat is altijd de vraag, hè? Kun je het zelf voorkomen? Misschien wel, hè? Misschien wel. Maar het is ook heel lastig, want als je dus niet de rust en de ruimte hebt om naar jezelf te kijken, dan heb je ook op dat moment niet de rust en de ruimte om naar jezelf te kijken. Je stapelt maar door, je gaat maar door. En dan, ja, als je dan niet die rust neemt om echt daadwerkelijk naar jezelf te kijken, hoe gaat het eigenlijk met me? Om in te checken bij jezelf eigenlijk, hè? Van hoe gaat het nu?
Ja.
Gaat niet zo lekker. Ja, dus blijf je rennen of stop je de trein. En pas op het moment dat je zelf vanuit die rust kunt kijken naar jezelf, kun je de trein gaan stoppen.
Dus maar, eigenlijk is het ook al een keuze die gemaakt wordt. Mensen kiezen misschien ook al gewoon te blijven rennen. Ze zien zichzelf misschien wel rennen. Maar...
Omdat je het niet anders weet, misschien wel. Omdat je niet anders kent. Omdat je dat zo gewend bent van hard werken. Dat is goed voor je. Daarmee ga je het bereiken. Want je hebt altijd wel doelen, toch? In je hoofd of in je systeem. Van daar wil ik uitkomen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen zich ook schamen voor zo'n burn-out.
Ja.
Of dat ze bang zijn omdat het hun baan kost. Dus dat kan zoveel facetten hebben eigenlijk waarom iemand niet aan zo'n burn-out wil toegeven.
Schaamde jij je voor je burn-out toen?
Nee, ik schaamde me niet. Nee. Ik vond het heel logisch wel dat het me gebeurde.
Want het heeft jou uiteindelijk heel veel gebracht. Ik denk altijd zelf aan dingen die in je leven gebeuren die niet altijd positief lijken, kunnen wel uiteindelijk positief uitvallen.
Ja, absoluut. Absoluut. Want daarna ben ik ook mijn bedrijf begonnen. In 2010.
Ja.
Dus in eerste instantie was ik coach en was ik trainer ook in loondienst. En vervolgens ben ik in 2010 voor mezelf begonnen, 16 jaar geleden.
Ja.
En dat wilde ik al heel lang. Maar ergens heb je dan een moment nodig, lijkt wel, waarop je dat dan gaat doen.
Ja.
En voor mij was dat deze wake-up call.
Ja.
Ook omdat ik toen dus inderdaad meer vanuit die compleetheid naar mezelf kon kijken. Dus ook vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie en vanuit dat hoofd, wat altijd al mee had gedaan. Maar niet meer dat hoofd als enige referentiepunt, zeg maar.
Nee, het hoofd was niet meer leidend.
Precies.
Ja. En toen dacht je van, dit is wat ik te doen heb, daar kan ik andere vrouwen mee helpen, dacht
Zeker, jij. Ja, dat dacht ik. En ook, want ik heb natuurlijk ook best wel eens gedacht toen, van ga ik dan bij een bedrijf werken als coach. Maar ik had zo mijn eigen visie op dit stuk waar we het nu over hebben, dat ik toen ook al meteen dacht, nee, ik ga dat voor mezelf doen. Ik ga echt mijn eigen bedrijf daarvan maken. Ik heb zo'n hoog kwaliteitsniveau. Ik wil niet vasthouden aan regeltjes of aan vaste methodes. Maar ik doe het heel graag op de manier zoals het past bij degene die tegenover me zit. En wat in mijn macht ligt natuurlijk.
Ja.
Wat in mijn, hoe zullen we het noemen? In mijn
vermogen.
Vermogen, ja. Dat. Want dat is jammer, vind ik, als je je vast gaat houden in bepaalde systemen of bepaalde manieren van hoe we zo'n gesprek opbouwen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dat is jammer, want er komt niet het issue van die persoon komt niet tot haar recht, vind ik.
Dus niet volgens een bepaald stramien, is dat wat je bedoelt?
Ja, en ook niet via vaste instrumenten. Zo van, er zijn allerlei manieren toch, hoe je kunt coachen.
Zeker, zeker.
En dat laat ik graag los, omdat het zo gaat om degene die tegenover me zit. Het gaat niet om mij,
nee.
Het gaat om haar.
Ja, ja.
Dat.
Ik herken wel dat ik kan nooit van tevoren bepalen. Ik werk ook met vrouwen. Ik kan nooit van tevoren bepalen wat we gaan doen, wat we zullen gaan behandelen. Ten slotte komt de persoon zelf met dingen die op dat moment leven.
Ja.
Dan ontstaat dat je pakt dingen uit je trucendoos of je praat. Dus dat herken ik wel. Dat is mooi dat je dat zo doet. Ja.
En dit vind ik ook een heel mooi iets om dan toch ook even AI erbij te betrekken. Mm-hmm. Dat ik denk dat ons vak, dat dat ook niet kan uitsterven. Dat dat ook niet door AI kan worden overgenomen. Omdat wij zo, ook onze persoonlijkheid gaat zo mee in het traject en in het succes dan ook van die klant.
Ja.
Van die vrouwelijke leider dan in ons geval. Dat kun je niet vervangen. Dat is wie wij zijn, maakt onderdeel uit. Gelukkig maar ook, hè? Want niet iedere klant past bij iedere coach natuurlijk.
Nee.
Omdat we ook onze persoonlijkheid meenemen daarin.
En een machine kan niet, zeg maar, ik noem de AI even een machine, een geautomatiseerd iets, kan niet die persoonlijkheden nabootsen.
Klopt,
dat kan
zo
niet.
Is het.
Ja.
Kan adviezen geven. Ja. Ik denk dat er legio mensen die eigenlijk in gedachten hadden van, nou, misschien moet ik eens een keertje naar een coach toe gaan.
Mm-hmm.
Een executive coach misschien in mijn geval, of in wat voor coach vorm dan ook.
Ja.
Maar ja, laat ik AI maar eens vragen, laat ik chat maar eens vragen, laat ik Claude maar eens vragen. Alleen dan komt het punt dat het anders is om kennis te achterhalen, om dingen te weten. En de volgende stap is het belichamen. Alleen daar kom je niet. Daar kom je niet met een machine.
Het is eigenlijk het omhulsel, als jij zegt belichamen. Het is eigenlijk het omhulsel. Het zegt misschien wat de feiten zijn, maar
precies.
Dat wat je eigenlijk zegt met dat intentional naar binnen, dat het kan zo'n goudmachet systeem.
Dat kan niet. Nee, dat kan niet. En het kan jou niet helpen belichamen, omdat hij jou niet echt ziet.
Nee.
Want zo'n apparaat weet alleen maar wat jij ingeeft. De teksten die jij ingeeft of inspreekt, daar kan hij iets mee.
Ja. Ja.
Maar niet het complete plaatje van die persoon.
Nou, dat is een mooie gedachte. Ik ben blij om, eigenlijk, ja. Je zegt hè, van we zijn gewend bepaalde dingen te doen en presteren. Hoe zat het bij jou? Heb jij het ook geleerd om te presteren? Want je hebt niet één keer een burn-out gehad, maar het is er twee keer overkomen. Ja. Dus blijkbaar had je nog een les te leren daartussen.
Dat denk ik wel.
Maar zat dat presteren ook in jou? Of hoe moet
zeker,
het zien?
Ja. Want ik denk, dan ga ik het toch weer over die generatie hebben. Mm-hmm. Dat in onze generaties, dat als je kon leren, dan moest je ook leren.
Jij moest leren?
Ja, wilde ik ook, hè?
Ja, tuurlijk.
Maar ik wilde het ook praktisch houden. En dus ik denk wel dat dat echt wel in onze generatie zat. Van hard werken, presteren, dan kom je ook ver. En je wilt het ook, hè? Want als je iets in je mars hebt, dan is het ook fijn om het ook daadwerkelijk naar buiten te laten komen. Maar ik denk wel dat wij daar heel erg mee opgevoed zijn. Met hard werken, doorgaan, niet stoppen. Of het nou met sport te maken heeft, ja. Of in je werk te maken heeft. Ja. Of nou ja, misschien wel in relaties. Mm-hmm. Is dat te zeggen.
Ja, dat is interessant. Er zijn heel veel haken zo aan dit doorzetten te hangen. Ja,
klopt.
Ja, oké.
Okay. Maar het gevaar daarvan is dat je doorgaat als het al lang niet meer goed voor je is.
Want er wordt gezegd, het is goed om door te gaan.
Precies.
Tegenovergestelde. Ja.
En daarom, en dat is misschien wel iets heel leuks om je te vertellen. Ik weet niet of ik je dat eerder heb verteld. Is dat ik bezig ben om een boek te schrijven.
Mm-hmm.
En dat gaat ook over rust is een strategie. En dat gaat er dus ook over niet doordenderen. Maar juist vanuit die rust, daar komt jouw inzicht. Daar komt jouw eigen manier van leven in. Niet door te gaan. Want doordenderend komt ook weer vanuit dat hoofd.
Ja.
Terwijl als je juist ook je binnenkant erbij betrekt, je gevoel, je intuïtie, je buik, je hart, dan ga je dat leven leiden wat voor jou bedoeld is. Zonder doordenderen. Dus.
Ik denk dat ook best wel een mooie combinatie is die we niet gewend zijn van strategie met rust. Of rust en is een strategie.
Klopt. Ja. Want heel vaak zijn we toch ook opgevoed met rusten, dat doe je maar in je eigen tijd.
Hmm.
Terwijl juist ben ik ervan overtuigd dat als je even achterover gaat hangen, dat je even het geheel in ogenschouw neemt in plaats van alleen maar dat stukje waar je mee bezig bent, dat je tot hele andere gedachten komt.
Ik moet ook denken aan de term work-life balance, hè. Die heb ik al een paar keer herhaald, genoemd. Dat doet alsof het twee verschillende dingen zijn en dat work is, life is één ding en work is daar een onderdeel van. Maar dan zie je ook meer, dan integreer ik ook meer die rust daarin of zo.
Klopt.
Als je dat apart doet, het lijkt, nou, werk is werken,
ja.
Tempo, presteren. En daarna ga je naar huis en dan ga je rusten, maar dat kun je in alles integreren.
Klopt, absoluut.
Ja.
En in mijn optiek moet je dat ook integreren.
Hmm.
Ja, moet je dat ook integreren, want rust is geen beloning. Heel vaak zien we rust als een beloning. Als alles af is, als dan al je to-do-lists zijn afgewerkt, dan pas mag je rusten. Terwijl juist die rust zo belangrijk is. Daarom heb ik het ook genoemd, rust is een strategie.
Ja.
Het is iets om daadwerkelijk in te bouwen in je leven. En niet pas als alles klaar is.
Nee.
Misschien wel bovenaan.
Ja, het uitgangspunt.
Misschien wel het uitgangspunt, ja.
Nou, sowieso hebben we altijd iets van, als het maar weekend is en dat we altijd verlangen naar een bepaald moment.
Ja.
Van, daar is die rust dan, zo vertel ik het al nu.
Ja.
Maar dan ontgaat er een hoop, gaat aan je voorbij.
Klopt.
Dan focus je op misschien die snelheid.
Ja. Ja.
Dus als je rust inbouwt, dan kom je bij jezelf.
Kom je bij jezelf. Je kun je bij jezelf komen als je ook de goede dingen doet met rust. Ja. Want het gaat er niet om dat je even op vakantie gaat of dat je even een weekendje weggaat. Dat is hartstikke fijn. Vindt iedereen fijn.
Mm-hmm.
Alleen als je niets doet,
niets
specifieks doet in de tijd dat je dan even weg bent of even, dan verandert er nog niks.
Nee.
Dan kom je terug van vakantie. Heb je een bruin kleurtje? Vraagt iedereen, hoe was het? Ja, was leuk. En twee dagen later zit je weer in jezelfde stramien, in jezelfde systeem, in jezelfde patronen.
Ja.
Omdat je daar niet specifiek naar gekeken hebt.
Nou, het is wel grappig dat je die vergelijking maakt met vakantie. Ik vind het heel bijzonder dat jij in Malacca zit en de vrouwen komen ook naar jou toe.
Zeker.
Ja. Dus dan heb je eigenlijk een soort van, ik zat dat in te beelden in voorbereiding op dit gesprek. Oh, dan gaan vrouwen naar Maris toe en dan zit ze heerlijk in die mooie omgeving, in de zon. En dan kom je al, als je het over rust hebt, tot rust.
Klopt, daar begint het.
Maar is het ook waar je over na, ja, daar ga ik vanuit dat je erover nagedacht hebt.
Zeker.
Dit is wel een heel belangrijk onderdeel van wat jij doet met vrouwen.
Zeker. Het is meer architectuur dan dat het iets moois is, iets leuks is. Uh-huh. Want het is mooi en het is prachtig en het weer is over het algemeen lekker. En Dus dat is allemaal fantastisch. Alleen waar het om gaat, is dat je echt die vrouwen die altijd aanstaan, die vrouwen die altijd op die automatische piloot leven en werken, dat ik hen uit hun patroon haal, uit hun comfortzone.
Door al letterlijk naar jou toe te gaan, door letterlijk vliegtuig te moeten pakken.
Precies.
Ja.
Dan, dat is al best wel een stap voor sommigen. En dan zijn we echt 3 dagen lang heel intensief aan het werken. Echt van 's ochtends tot 's avonds.
En dat is dan van hoe laat tot hoe laat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, ik denk dat we om 8:30. Meestal beginnen we ook buiten. Zoveel mogelijk zijn we buiten als het weer het toelaat. Als het niet 40 graden is en ook niet...
Ja, dat kan ook nog.
Het regent niet zo hard, niet zo vaak bij ons. Maar dat kan natuurlijk eens een keertje gebeuren. Maar dit, ja, het gaat erom dat je echt even weg bent vanuit daar waar je in je eigen patronen bent gestapt. Daar waar je altijd aanstaat, daar waar je altijd nodig bent. Waar altijd een beroep op je wordt gedaan. En dan kom je bij mij en dan is dat er niet. En dat kan ook confronterend zijn, hè? Want je komt dan bij jezelf. Je wordt teruggeworpen op jezelf.
Ja.
Ik ben er voor je natuurlijk, de hele dag door. En het is ook niet zo dat er nooit een rustmoment is, hè? Want ook daar is rust weer een belangrijk iets. Maar het is echt onderdeel van het programma. En dat vind ik ook zo gaaf, dat ik heel vaak, eigenlijk altijd vrouwen die bij me zijn, die zeggen na 2 dagen bijvoorbeeld... Ja, maar wat hier allemaal is gebeurd? Ik heb natuurlijk eerder coaching gehad. Ik heb eerder sessies gedaan. Maar wat hier is gebeurd in 2 dagen tijd, heb ik in al die sessies niet bereikt. En dat vind ik zo'n mooi compliment natuurlijk.
Want ze zijn uit hun comfortzone, zelfs naar Malacca, helemaal naar het buitenland of helemaal naar het... Hoe lang is het vliegen?
2,5 uur.
2,5 uur.
Nou, bijna 3. Ja.
In Malacca, andere omgeving, want dan slapen ze in de buurt bij jou of in jouw huis. Hoe moet ik het zien?
Nou, het mooie is dat wij hebben een aparte vleugel.
Ja.
En zo noem ik het altijd, een aparte vleugel met een eigen badkamer en zo. Dus dat is ook echt hun vleugel.
Eigen terrein?
Ja, altijd één vrouw die komt, individueel. Ja. Eigen terrein, want je hebt ook tijd met jezelf nodig natuurlijk.
Ja.
En dan wil je niet met mij in de badkamer staan.
Nee.
Dan wil je gewoon je eigen plekje hebben.
Ja.
En we eten samen. We zijn alleen, we wonen op een heel fijn terrein, zeg maar, met allerlei plekken. Afhankelijk van de zon, afhankelijk van wat we doen. Afhankelijk van of ze even iets alleen aan het doen is of dat het met mij samen is.
Ja.
En dat is heerlijk, want dan kun je echt kiezen van maar welke energie heb ik nu nodig om dit te gaan doen wat er te doen is.
En wat je zei, hè, van je kan niet, je werkt niet volgens, ik noem maar even, dat heb ik niet genoemd dat woord, modellen, stramien. Ontstaat bij jou dan ook zo'n programma, wat je gaat doen met zo'n vrouw? Ga je lopen of ga je ergens zitten? Of...
Ja. Natuurlijk bereid ik het voor, hè?
Uiteraard
bereid ik het voor, dat zou wat zijn.
Je hebt natuurlijk al een idee van welke persoon naar je toe komt met welke vraag natuurlijk.
Tuurlijk, dus, dat doen we in het voorgesprek al en dan weet ik al wat er speelt. En dan gaat het bij mij, want ik werk ook heel veel met mijn eigen intuïtie.
Mm-hmm.
Dus dan begint het al te borrelen en dan ga ik er echt voor zitten. En dan laat ik haar een aantal vragen beantwoorden voor mijn voorbereiding, maar ook voor haar eigen voorbereiding natuurlijk. Ja. Nou, en dan komt daar een heel mooi programma uit. Maar het programma, dat bedenk ik, dat schrijf ik op mijn Remarkable tegenwoordig, waar we het in het voorgesprek over hadden.
Ja.
En dan gebeurt het, dan begint de magie, zeg maar, van onze samenwerking. En het is even de vraag, want ik heb nooit een voorbereiding van om zo laat doen we dit, om zo laat doen we dat.
Nee.
Zo werkt het niet.
Nee.
Want we hebben het over mensen. Het gaat over haar persoonlijkheid en dat wat op dat moment belangrijk is. Dat komt op tafel.
En het zou bij wijze van spreken, ik noem maar even wat geks, ook kunnen zijn dat ze die eerste ochtend tot 11 uur op de bed wil blijven liggen? Of werkt het zo niet?
Nee, dat vind ik een lastige. Dat vind ik een lastige, want dat vind ik dan weer zonde van de tijd die we hebben samen. Als je nodig hebt om te slapen, dan zou ik eerder, 's avonds wat eerder stoppen en ga dan lekker naar bed toe.
Ja.
Want het is ook vermoeiend, hè?
Nou,
om de hele tijd met jezelf bezig te zijn. En,
komt een hoop los.
Komt een hoop los.
Ja.
Ja, daarom. Want we gaan ook echt de diepte in.
Ja.
We hebben het ook echt over je hoofd, maar met name dus ook over dat gevoel en ook over wie jij nou echt in wezen bent.
Dus je zit in zo'n prachtige omgeving, je eigen luxe kamer en badkamer en dan lekker eten. En dan ga jij met die vrouw aan de slag, maar ik denk hard werken, maar op zich ook heel fijn natuurlijk, want er komt van allerlei dingen komen naar boven en er wordt aan gewerkt.
Precies.
Is het niet zo dat ze na 3 dagen dan denken, ik wil eigenlijk blijven?
Ja, en dat snap ik wel.
Maar dan gaan ze terug.
Dan gaan ze terug, Maar wat wel het hele fijne is, in mijn programma Path to Inner Mastery, heb ik het genoemd. Dan beginnen we dus inderdaad met die 3 dagen en vervolgens gaan we 6 maanden samen verder.
Ja.
En dat is om echt te borgen, want het grote verhaal, of het nou herijken is, of dat het keuzes maken is, of dat het echt in een nieuwe identiteit stappen is, of daarom gaat, dat gebeurt in Malacca. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet.
Nee.
Want je bent in Malaga bij mij uit je automatische piloot, uit je vaste patronen. Maar vervolgens ga je terug naar huis toe en daar is niemand veranderd behalve jij.
Ja.
Dus daarom is het zo belangrijk om die 6 maanden ook te gebruiken om echt het te laten zakken, het te borgen, het een echte vaste plek te laten krijgen in je leven. En om te leren gaan ook met de reacties van anderen.
Ja.
Want anderen gaan misschien in de loop van de tijd wel met je mee.
Of niet.
Of niet. Ja. En daar moet je ook weer mee zien te dealen.
Mm.
Dus hoe ga je daarmee om? Hoe heb je dat te borgen? Hoe heb je het echt van jou, van binnen te maken?
Want je hebt die 3 dagen, dat noem je de reset experience, wordt gereset eigenlijk.
Ja,
ja.
Ja, dat is een andere 3 dagen dan de 3 dagen van Path to Inner Mastery. Ja.
Oké, dat zijn andere 3 dagen. Dat is om koerskeuzes te maken en je ritme te bepalen.
Klopt, ja.
Maar ze kunnen die 3 dagen kunnen ze afzonderlijk doen. Ze zouden dat als programma kunnen doen? Of?
Ja. Ja. Ja, je kunt de reset experience doen. Dus dat is inderdaad 3 halve dagen samen dan aan de slag samen. En de andere helft van de dag gebruikt ze om zelf daarmee verder te komen. Ja. En dat is echt herijking. Dat is echt van, ik heb een keuze te maken, ik kom er niet uit.
Kun je me helpen?
Kun je me helpen? En ook, wat zijn dan de stappen, als ik dan eenmaal die keuze heb gemaakt, wat zijn dan de stappen om dat ook daadwerkelijk dan uit te gaan voeren? Waar het ook maar om gaat. Dat kan werk zijn, dat kan privé zijn. Dus dat is de reset.
Maar dan is er zo'n 6 maand programma. En wat jij zegt, want als jij verandert, ja, dan zal je omgeving ook mee moeten veranderen. Ik zeg altijd, ja, het is energie. Als ik zo beweeg, dan moet jij ook zo bewegen.
En dat moet niet, maar dat gebeurt.
Het gebeurt.
Want dat is leuk, dat is fijn.
Ja, ik zeg ook altijd, pas op, jij gaat veranderen, maar dat betekent dat je omgeving ook gaat veranderen.
Klopt.
En ja, dat kan leuk zijn. Het kan ook misschien soms, ja, betekent dat er toch wel keuzes gemaakt moeten worden ook in belangrijke topics of een relatie.
Klopt.
Ja.
En weet je, misschien is het wel leuk om aan te geven wat nou het verschil is tussen die twee dan ook. Want de ene is echt herijking, keuzes.
Mm-hmm.
Het gaat er niet om dat jij verandert of dat jij in een andere identiteit stapt. Dat is de reset experience. Daarom heb ik het ook echt de reset genoemd, omdat het een switch kan zijn in je leven.
Ja.
En het andere stuk, Path to Inner Mastery, dat gaat echt om van wie ben ik? Wie ben ik als ik echt mezelf ben ten diepste? Wat is dan de identiteit? Hoe heb ik dan zelf te zijn, namelijk jezelf, om dat ook daadwerkelijk te gaan leven? Hoe stap ik af? Dat gaat meer om de hoe. Hoe stap ik af van de patronen die me al zo lang in zijn greep houden?
Ja.
Daar heb je dingen voor te zijn en daar heb je dingen voor te doen.
En dat kost tijd.
Dat kost tijd.
Dus heb je een half jaar voor uitgetrokken.
Ja.
Ja. En komen mensen dan ook weer terug bij jou in Malaga? In die 6 maanden?
Niet standaard in het programma.
Maar dat zou kunnen.
Maar dat zou kunnen.
Ja.
Ja, sommige vrouwen zeggen, oh, dat vind ik wel heel fijn om dan nog een keertje. Want dan heb ik ook weer een opstap. Dan kan ik ook weer doorpakken.
Ja. Het klinkt wel als een heel fijn verblijf.
Is het. Ja, want het is intensief aan jezelf werken, maar ook op een prettige manier. Want mijn idee is dat het ook prettig moet zijn. Dat je op een fijne plek bent.
Ja.
Dat we lekker eten. Dat wij het samen ook leuk hebben. Want er zijn ook coaches die zeggen, nou maakt toch niet uit. Of we klikken. We doen het werk.
Ja.
Ik vind dat anders.
Jij ook, hè? Dat vind ik ook. Ja, nee, ik zou het ook heel eerlijk aangeven als ik vind dat het echt niet klikt. Want dan kan ik niet.
Klopt.
Ik moet ook mijzelf kunnen zijn of mijn ding kunnen doen.
Ja, heb ik ook.
En waarom Malaga?
Dat is een hele goede vraag. Ik wilde al 30 jaar voordat ik woon er nu dik 8 jaar in Malaga, in en om Malaga. Voordat ik wegging, 30 jaar wilde ik al. Dus ik was 17 en toen wist ik het al, ik ga in Spanje wonen. Alleen, dan komt het leven tussendoor, dan komen er banen tussendoor, dan komen relaties tussendoor, dan komen wensen tussendoor. Kinderwens had ik, die niet is vervuld, maar die had ik wel. Dus dan blijf je ook in Nederland om dat hele proces in te gaan dan. Dus er waren altijd wel weer keuzes waarom het toch Nederland bleef op dat moment. En op een gegeven moment voelde ik, dit is het moment.
Het is wel mooi wat je zegt, want dat die vrouwen bij je komen van, nou, ze hebben gepresteerd en gedaan en dit moet anders. Dat lijkt ook wel een beetje op zo'n moment, van zo'n kantelpunt.
Zeker, absoluut. Voor mij was het ook zo'n kantelpunt.
Ja.
Ja, ik had mooie banen gehad, heel veel dingen bereikt, heel succesvol geweest. En toen voelde ik, ja, maar dit is een kantelpunt. Het mag nu anders.
Ja.
En ik wilde niet als een standaard, ik vertrek naar Spanje vertrekken zonder iets.
Nee.
Zonder maar mijn werk geregeld te hebben, mijn bedrijf geregeld te hebben. Want mijn bedrijf had ik natuurlijk al in Nederland. Mm-hmm. Dus toen ben ik eerst retreats gaan organiseren. Voor groepen, Nederlandse vrouwelijke leiders. Ook in een hele gave villa, een stukje buiten Malaga. Zo is het eigenlijk begonnen. Omdat ik dacht, dan word ik alvast Maris die met Spanje geconnecteerd is.
Een soort Villa Velderhof moet je aan denken.
Ja, bijna wel. Ja. Ja, heb ik ook wel eens aan gedacht om zoiets te gaan organiseren. Ja. Fantastisch lijkt me dat. Ja, om zo te interviewen en mooie gesprekken.
Dat doe ik mee hoor, als je dat doet.
Ja, hè? Ja, vind ik leuk. Nou, wie weet, kunnen we samen iets gaan bedenken. Ja.
Maar dat, dus je zat al een beetje in dat idee, alleen je zat er nog niet.
Ik zat er nog niet, nee. Maar ik genoot er enorm van natuurlijk. Mm. Als ik dan zo'n week met de vrouwen in die villa zat, aan zee, toen voelde ik me de koning in het Rijk natuurlijk. En op het moment dat ik voelde van na een paar jaar, dacht ik, nou nu ga ik die overstap maken. Dus dat is ook gebeurd. Toen ben ik een appartement gaan zoeken, gevonden. En een paar maanden later, woon ik er.
Je hebt het gewoon gedaan.
Echt geremigreerd. Ik heb het gewoon gedaan, ja. En gewoon is ook geen gewoon, hè, want het lijkt heel makkelijk nu. En natuurlijk laat je ook iets achter. Mm-hmm. Maar als het zo'n grote wens is, en iedereen heeft wensen, hè. Dit was mijn grote wens, van ik wil heel graag in Spanje wonen, aan zee. Hier zijn, daar waar de zee is, daar waar de cultuur is. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. En zo heeft iedereen natuurlijk een andere wens die je kunt doen. Er zijn altijd heel veel dingen die je achteruit kunnen trekken. Mm-hmm. Zo van, ja, zou je het nou wel doen, want... En er zijn natuurlijk ook altijd redenen om het wel te doen.
Maar je hebt natuurlijk ook je omgeving, hè? Misschien mensen die achterblijven of mensen die mee moeten. Ja. Of die dan met jouw keuze moeten instemmen. Ik bedoel, het is niet altijd vanzelfsprekend.
Klopt.
Of kleine kinderen. Waar geen kinderen bij jou...
Nee.
Dus het zijn wel overwogen keuzes.
Zeker. Ja. Het zijn wel overwogen keuzes die je hebt te maken.
Ja.
En er kan vaak veel meer dan dat je denkt.
Ja.
Laat je niet, dat is eigenlijk de boodschap van dit stukje, van laat je niet stoppen door al die beren die je op je weg hebt. Nee. Of ziet, want ze zijn er vaak helemaal niet.
Ja, of jij hebt, ik heb er wel eens in een, dat heb ik nog ook wel eens benoemd, ik heb er wel eens in een NLP-training, heb ik er een walibi van gemaakt, van de beer.
Ja.
Want ik reed dan naar de NLP-training, zo'n oud, het was een soort bejaardhuis voor paarden. En zo van die walibi's. Nee, het was in Woudenberg.
Ja.
Bij Ravisi. En daar reed ik langs van boerderijen en hadden ze walibi's. Ik vond dat zulke sprookjesachtige beesten. En toen moesten wij van die beren, dan moest je van dingen wat anders maken, wat positief maken. Toen heb ik van de beren een walibi gemaakt. Het werd heel leuk. Het waren gewoon mooie uitdagingen.
Is toch prachtig om het op die manier te doen?
Ja. Ja.
En dat kan met heel veel peren op je weg natuurlijk. Ja, wat een leuk idee.
Precies, precies. Ja.
En dat is natuurlijk net zoals dat die innerlijke criticus op je schouder. Die van alles van je vindt en van alles van je... Kun je toch niet maken? Kun je toch niet doen? Denk aan die.
Wat je zegt, hè, van dat kun je niet maken. Dat is iets wat ik herken bij vrouwen. Van, ja, wat zal de omgeving er niet van denken? Wat zijn de grootste onderwerpen? Wat is de top 3 in onderwerpen waar vrouwen mee komen? Zou je dat kunnen zeggen?
Waar ze tegenaan lopen. Wat gebeurt? Ik word niet gezien zoals ik echt ben.
En wat zegt dat, hè? Ik word niet gezien. Ja. Laat je jezelf zien?
Ja,
hoe laat je jezelf zien?
Ja, klopt. En ben je zelf helemaal jezelf? En ken je jezelf wel? Weet je wel wie je bent? Wie je zou willen laten zien dan ook? Dus dat is een grote. Toch ook wel van, ik heb alles bereikt wat ik wil, maar zij weten niet hoe ontzettend veel stress het mij geeft.
Oh.
Dus hoe kom ik van die stress af? Dat is ook een grote. Een andere die ook vaak voorkomt, ik stagneer. Ik blijf staan op verschillende vlakken van mijn leven. Op mijn relatie, in mijn bedrijf. Ik vind mezelf niet de echte leidinggevende die ik zou willen zijn, maar ik kom er niet uit. Ook dat is stagneren. Dus dat is ook een hele grote.
En als je stagneert op het ene vlak, dan ga je ook stagneren op het andere
vlak. Zo is het.
Dat kan niet anders.
Absoluut.
Hè?
Je hebt een levenswil, een cirkel van je leven, heb ik het genoemd, al jaren geleden.
Mm-hmm.
Met een aantal gebieden. Je belangrijkste levensgebieden, of nou financieel is, je relatie, je vriendschappen, familie, je manier van leven. En als het ergens wringt, dan gaat de rest ook uit balans.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus dat is wat je herkent bij de vrouwen, daar komen ze bij voor jou. Misschien is dat ook wel van, ik ben nu op een bepaald punt gekomen, wat wil ik nou? Dat zit er misschien allemaal onder, hè?
Klopt, ja, dat klopt. Want dat heeft ook weer impact natuurlijk op heel veel verschillende gebieden.
Ja.
Op alle gebieden dan ook, als je een echte keuze wilt gaan maken. En dat is ook waarom je er vaak door wordt tegengehouden. Omdat het zoveel overhoop kan gooien. Alleen, ben ik er wel van overtuigd dat het de bedoeling is dat je gelukkig bent in je leven. Dat je niet blijft hangen in iets waarvan je voelt dat het je niet gelukkig maakt.
Mm-hmm.
En dan wel in een win-win. Want ik ben er ook weer niet van overtuigd dat je moet kiezen voor je eigen geluk en iedereen om je heen maar gewoon moet laten schieten. Dus het gaat ook wel heel gauw om de balans. Van wat is voor mij goed, wat is voor de ander goed.
En NLP hebben ze dat ook, hè? Van dan, je mag dingen willen, je mag keuzes hebben, natuurlijk. Maar het mag niet ten koste gaan van ander. Het moet wel ethisch verantwoord zijn.
En dat is mooi, vind ik.
En wat vinden de vrouwen dan bij jou? Wat geef jij ze mee? Waar gaan ze mee naar huis?
Ja, met dat wat ze willen, dat is de grote hoogover, grote hoogover antwoord. Met inderdaad dat zichzelf zijn. Ja. Ik voel me weer mezelf, ik ben weer mezelf. Dat is wat ik heel erg vaak terughoor.
En hoe doe jij dat dan?
Dat is een grote vraag. Dat is een enorme vraag. Dat is een enorme vraag.
Want jij zei tegen mij van, ja, mensen openen zich. Dat zei je net ook, van jongs af aan al, ze openen zich.
Ja.
Wat is dat dan?
Ja, dat is denk ik, dat is mijn zijn. Dat is mijn manier van openstaan, denk ik ook. Want, je welkom voelen.
Jij ziet ze, want ik voel me niet gezien, jij ziet ze wel.
Klopt, en dat is een van mijn gaven, dat ik helderwetend en heldervoelend ben.
Dat had ik opgeschreven, heldervoelend en helderwetend.
Ja. Ik loop er niet zo mee te koop, moet ik heel eerlijk zeggen.
Maar zijn we dat niet eigenlijk allemaal? Je mag uitleggen wat het precies betekent. Maar zijn we dat niet allemaal? Hebben we niet afgeleerd om daarnaar te luisteren?
Kan. Ja, dat kan zeker. Net zoals intuïtie. Intuïtief zijn we ook allemaal. We hebben allemaal onze intuïtie. En we zouden er allemaal bij kunnen. Maar we hebben het afgeleerd. En zo is het ook met dit, denk ik.
En waarom zeg jij, ik ben heldervoelend en helderwetend? Wat bedoel je daarmee?
Ik zeg het niet zo heel vaak. Ik heb het wel ergens op mijn website staan, omdat het wel een belangrijk onderdeel van mij is. En het helpt. Het helpt vrouwen om onder woorden te brengen waar ze tegenaan lopen, wat het is. Want heel vaak, misschien herken je dat van je eigen klanten of misschien uit je eigen leven, dat het soms lastig is om onder woorden te brengen wat het nou precies is.
Ja.
Je bent niet helemaal gelukkig. Er speelt iets. Je voelt ergens in je onderbuik of in je borst of waar dan ook, voel je dat het niet helemaal lekker zit. En het is lastig om onder woorden te brengen. En daar komt mijn helderwetendheid, heldervoelendheid te pas. Omdat ik heel vaak woorden kan geven, onder woorden kan brengen, kan uiten, wat iemand anders zelf lastig vindt om te uiten.
Ik noem het altijd intuïtie, van dan voel ik dat ik iets kan zeggen of niet kan zeggen. En dan check ik later van, ik wil dit zeggen, maar ik dacht, doe dat niet. En dan klopt het. Het klopt.
Ja,
ja.
Ja, mooi is dat, hè?
Want er zit wel een verschil tussen invullen.
Precies. En het weten, het onder woorden kunnen brengen. Absoluut, daar zit een heel groot verschil tussen. Want invullen wil je in principe niet, want je wilt die ander laten praten, want die mag ergens mee komen. Alleen als het er niet uitkomt, omdat het heel lastig is om iets onder woorden te brengen, dan is het heel prettig voor anderen om te weten dat we toch verder kunnen komen. Want dat is vaak wat mensen tegenhoudt. Hè? Zo van, ik weet het nog niet zo goed. Ik voel wel dat het niet helemaal lekker zit ergens, maar ik kan niet onder woorden brengen, ik kan niet precies zeggen wat het dan is. En daar helpt dit bij.
En dat had je, want hè, je hebt twee keer een burn-out gehad, dus heb je echt niet geluisterd naar jezelf, maar dat had je daarvoor al. Alleen je luisterde er niet naar, klopt dat?
Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik het altijd al had, maar dat ik het niet wist hoe ik erbij moest komen. Of dat het ook zo gewoon was, dat kan ook, hè. Dat het zo gewoon voor mij was, omdat ik het mijn hele leven heb, dat ik het niet onderkende als iets speciaals. Ja, of wat waar was, of je denkt dan, nou, dat heeft toch iedereen?
Ja.
Zoiets.
Ja.
Ik denk dat het daar vandaan komt.
En jij gaat met vrouwen in gesprek en jij voelt wat het is waar ze tegenaan lopen. Je weet het te benoemen.
Ja.
Is het dan niet zo dat die vrouwen dan ook denken, hey, dat is het. Dat ze ook beter begrijpen, dat aan te zetten, dat ze ook meer heldervoelend en helderwetend worden? Of denk je dat het niet voor iedereen geldt?
Weet ik niet, dat denk ik niet zo.
Nee.
Nee, want dan zijn ze ook zo gefocust natuurlijk op hun eigen ontwikkeling op dat moment. Dat ze niet zozeer met deze gaven bezig zijn. En misschien kun je het ook wel ontwikkelen. Iedereen, weet ik eigenlijk niet. Ik heb het zelf niet ontwikkeld, maar ik heb gemerkt dat ik het heb.
Ja,
zo.
Nou, mooi.
Ja, het is heel prettig.
Dus dat is wat jij geeft aan de vrouwen. Je kunt het invullen waar ze tegenaan lopen van, ik weet niet precies wat het is, maar jij kan het dus echt benoemen. Jij kan het concreter maken.
En weet je wat daar het fijne van is? Dat iemand die tegenover me zit ook zich gezien voelt.
Ja.
Want wat is voor fijner dan dat iemand precies tegen je kan zeggen, ja, maar klopt dan dat dit is wat je...
Ja.
Ja, dat is heel erg prettig, want dan... Je wordt zo vaak niet begrepen, denk je.
En hoe komt dat vrouwen vaker dat zeggen dat ze niet gezien worden. Vind jij? Wat ja. ligt eraan?
Ja, omdat heel veel vrouwen zichzelf ook niet echt laten zien.
Dat, hè?
Ja, want dat is natuurlijk ook zo'n oeroud iets. Dat je denkt van, ja, maar als het over je partner gaat bijvoorbeeld. Hoe kan het nou dat hij nog steeds niet weet dat ik dat of dat... Ja, als je het niet nooit zegt, als je het niet verteld hebt... Vliegje. Als je het nooit verteld hebt, dan is het ook heel lastig voor de ander... om je daarin tegemoet te komen, bijvoorbeeld. Had hij toch moeten weten, ja.
Maar ja, wat jij zei, we gaan door. We gaan maar door, ja. Dus... Maak ons misschien soms kleiner, maar we moeten presteren. Dus misschien heb je helemaal geen tijd om je te laten zien. Of,
klopt, ja. Kan hè. Kan. En misschien ja, vanuit je jeugd, ook dat kan nog. Dat het niet om jou ging of dat het kan ook nog. En dat je daarom ook minder bent gaan laten zien.
Ja. Ja.
Ook dat kan hè. Dat je jezelf hebt weggemoffeld. Achteruit hebt gezet.
Dat kan ook een strategie zijn hè. Ja, overlevingsstrategie.
Zeker.
En dan Malika Nederlands. Je pendelt heen en weer. Het is
een
niet
beetje.
Dat je Nederland helemaal achter je hebt gelaten. Maar Malika, waar voel je je meer thuis?
Malika.
Malika, ja, dat kwam heel snel uit.
Ja, Malika. Oh, je vroeg ook nog waarom Malika, hè?
Ja.
Daar straks.
Ja.
Daar hadden we het over. Nou, Malika, omdat ik... Dus Spanje wist ik dat ik daar, dat ik daar wilde wonen. Ik was heel vaak in de buurt van Barcelona... In Tossa de Mar ben ik heel vaak geweest. Daar heb ik zelfs een tijdje gewoond, een aantal, aantal maanden in 2000. Echt best wel lang geleden. En toen, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat is het nou? Want ik had drie gebieden gedefinieerd. Ofwel Barcelona, die omgeving. Ofwel in de buurt van Alicante en Valencia. Uh-huh. Ofwel Malaga. In 2013 hadden vriendinnen van mij een huis gekocht in de buurt van Malaga. En we reden door Pedregalejo. Dat is een deel, een wijk, zeg maar, van Malaga. Daar reden we doorheen. Toen voelde ik, nou, hier ga ik wonen.
Je wist het?
Ik wist het. Ja, dat en begin 2018 was het zover.
Zo, dus 5 jaar later.
Ja, 5 jaar later.
Maar is het dan dat helder voelende ook? Van dat je
dat denk ik.
Ja.
Ja, voelen van dit is het. Dit is, ik hoef niet meer naar Alicante, ik hoef niet meer naar Barcelona.
Je wist het is goed.
Ja.
Want we hebben, je zegt hè, van, ik geef dan, de vrouwen weten niet wat ze voelen, wat ze weten. Je geeft er benaming aan, dat is natuurlijk super fijn, dat is natuurlijk ontzettend rijkdom.
Klopt.
Maar soms zijn er ook geen woorden aan te geven, denk ik wel eens.
Klopt. En moeten we er wel overal woorden aan geven? Het is wel handig als je ergens aan gaat werken, dat je dan inderdaad weet waar je aan gaat werken. Maar soms hoef je ook, want het is ook heel mooi om dingen met je gevoel te doen.
Dat, ja.
Klopt, want anders blijven we toch weer in dat hoofd zitten, want die woorden komen vanuit je hoofd.
Het is wel een soort tegenstrijdig, vind ik, om er zo over te praten, maar zo is het wel, als we erover praten, ja, je kan er eigenlijk niet over praten, want je weet wel wat goed is. Je weet wel wat goed voor jou is.
Ja.
En als je dan kijkt naar, we zitten alweer aan het einde van de podcast, vind ik altijd zo jammer eigenlijk. Hè? Is er iets, ja, wat is het verschil tussen Malaga en Nederland voor jou?
Kijk, het eerste wat mensen zien van Malaga is natuurlijk het mooie weer.
Ja.
En de zee en de stranden. Dat is het voor mij niet zo. Natuurlijk is fijn weer is lekker, hè. En ik heb aan zee gewoond, 6,5 jaar lang.
Ja.
Echt meteen letterlijk een paar meter van zee, wat fantastisch was. Maar ik lag nooit op het strand. Dus met de zee zijn, dat is voor mij een heel fijn iets.
Mm-hmm.
Waar ik ook erg van hou, is de cultuur.
En wat is de cultuur?
Overal een feestje van maken. Het allemaal niet zo groot maken, niet zo moeilijk maken.
Rust.
Ja, rust. Die siesta, dat is niet voor niks, hè. Bij ons in het zuiden is echt die siesta, wordt gewoon nog... In het begin is dat natuurlijk bloedirritant dat de winkels dicht gaan om 2 uur en om 5 uur weer open gaan. Maar goed, het heeft ook wel weer iets, ja.
Je moet wel mee met het ritme, denk ik.
Je moet wel mee. Dus je gaat erin mee. En die rust is inderdaad wel heel prettig.
Mm-hmm.
Heel fijn. Het eten, de veelzijdigheid ook wel van de natuur. Want we hebben bergen, we hebben zee, we hebben hele mooie gebieden met bomen, Ik ben zelf meer van de zee, maar het is wel heel mooi om naar die bomen te kunnen kijken.
Mm-hmm.
Maar het gaat me dus meer om de cultuur, het gaat me meer om de mensen en ook om de energie.
Mm-hmm.
Want dat is wat ik meteen voelde ook toen ik aan zee woonde. Dat als je bij zee bent, dan doet dat iets met je energie. Dat doet iets met je zijn. Misschien is dat ook wel wat makkelijker maakt om mensen te openen. Zich te laten openen.
Om al in de... Eerste instantie jezelf, waardoor je anderen dat kunt... Want als je het zelf niet hebt, kun je anderen ook niet zover krijgen.
Kun je anders niet helpen. Ja. En kun je, want dat was ook een vraag van je net, hè, van hoe komt dat dan, die openheid? Of hoe komt dat dan dat mensen hun ziel en zaligheid bij je neerleggen? Ja, ik denk dat dat met name met energie te maken heeft. Met energie, met openheid, zelf open zijn, een open blik, uitnodigend, welkom zijn. Dat
begint bij jou. En is er iets wat je in Nederland hebt achtergelaten? Door naar Madagascar te emigreren?
Mijn moeder.
Ja, letterlijk.
Letterlijk.
Ja.
Vriendinnen. Maar goed, dat is ook makkelijk om contact te hebben. Dus ik merk dat ik het heel praktisch maak, hè.
Maar wat is het dan, je moeder en je vriendinnen achterlaten?
Ja, want achterlaten is het ook niet echt. Want dat is ook wel een reden waarom ik ook regelmatig terugkom. 1 keer per maand, 1 keer per 6 weken zo'n beetje, ben ik weer in Nederland. Ik voel niet dat ik echt iets heb achtergelaten.
Want je had over de cultuur, hè? Cultuur is de energie, de cultuur is belangrijk. Daar vind je iets, hè?
Ja.
Je hebt het wel mooi aan de woorden gebracht, wat dat dan is. Maar is er dan iets van cultuur en energie wat je niet mist, wat wij in Nederland hebben? Niet om dat pers dat tegenover elkaar te willen stellen, hoor, maar...
Ja, mooie vraag. Dat alles geregeld is. Want er is best wel wat bureaucratie in Spanje. En dingen zijn best wel soms lastig om te regelen. Belastingdienst is een horror, is afschuwelijk. Om je jaarlijkse aangifte te moeten doen, dat soort dingen. Maar in Nederland is ook wel heel veel heel erg geregeld. En heel erg betutteld. En heel erg... aan randjes en lijntjes. En ik heb het idee dat Spanje wat vrijer is.
Ja.
Dat je daar meer de vrijheid kunt opzoeken en meer kunt zijn. Dat waar het zo om gaat natuurlijk in mijn hele leven en in mijn hele werkende leven.
Ja, ah, mooi. Dat zijn toch weer.
Ja.
En wanneer komt je boek?
Ik ben hem aan het schrijven. Het karkas staat. Dus dat. Dus ik denk dat hij toch wel eind van het jaar af zal zijn.
En je noemde de titel, want is die definitief? Kun je het al een keer noemen, de titel?
Rust is een strategie.
Rust is een strategie, dat was het, ja.
Ja. En daar zit zoveel in, want rust is dus... En voor mij, wat daar voor mij in zit, is dat rust niet iets is om alleen maar achterover te hangen. Maar het is daadwerkelijk een strategie waarmee je verder komt in je persoonlijke leven en in je zakelijke leven.
Ja, mooie titel. Je zet mensen aan het denken, denk ik.
Dat denk ik ook. Daarom heb ik hem gekozen.
Ja.
En vastgelegd. En, ja.
We hebben veel besproken. Is er iets wat jij tegen de kijker en de luisteraar wil zeggen? Wat we niet besproken hebben?
Jeetje, ja, we hebben zoveel mooie dingen. Je hebt me hele mooie vragen gesteld. En we hebben zoveel. Nou ja, misschien laat dit de uitsmijter zijn. Dat hard werken, dat niet leidt tot een fijner leven.
Nee.
Tot meer jezelf zijn. Kijk naar jezelf. Neem die rust om naar jezelf te kijken. En om jezelf te zijn. Toch weer dat intentional living. Leven en lijden in lijn met wie je echt bent. Want daar geniet je van.
Ja.
Daar bereik je mee wat je echt te bereiken hebt. En niet dat wat je met je hoofd hebt bedacht, of wat je vanuit je ouders hebt meegekregen, vanuit je studie. Maar datgene wat echt bij jou van binnen zit en wat jij te doen hebt en te zijn hebt.
Dankjewel, Maris, voor een heel mooi gesprek.
Dankjewel, Sandra. Ik vond het heel fijn om met jou hier over deze mooie onderwerpen te hebben. En ja, je ziet waarschijnlijk ook mijn vuur en mijn passie, want het is zo... dit raakt me allemaal zo. En het raakt me ook zo wat er bij heel veel vrouwen gebeurt.
En daarom zitten we hier.
Dus dankjewel dat je me uitnodigde en dat we dit mooie gesprek hebben gevoerd.
Dankjewel. Heel graag gedaan.